Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 85, daarvan het derde vers. Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat is Psalm 85, vers 3. Ons wordt, gemeente, nu de wet van de Heilige God voorgehouden. Als we daarnaar geluisterd hebben, zingen we uit de vijfde psalm twee coupletten, het vierde en het elfde vers. Psalm 5, vers 4 en vers 11, nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods Heilige Wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij lezen gemeente uit het boek der Handelingen, het 12e hoofdstuk. Dus uit de Heilige Schrift, Handelingen 12, dit hoofdstuk in zijn geheel.
En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, de welken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende, sta haastiglijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En het deed al zo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was, hetgeen door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, dewelke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort en te van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar, gij raast. Doch zij bleven er sterk bij dat het al zo was. En ze zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat ze weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen. Maar zij kwamen eendrachtiglijk tot hem. En Blastus, die des konings kamerling was, overreed hebbende, begeerde vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij Goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keren weder van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken de Heere, gemeente, in ons gebed en wij bidden hem om zijn zegen. Laat ons bidden. Voor u buigen we ons, Heere, op de morgen van deze stralende herfstzondag, nu we samengebracht zijn in uw huis. Nu we hier zijn, Heere, waar ook uw woord ligt. Dat woord van u. En dan bidden we aan het begin van deze dienst. En het is een gebed, Heere, waarin we tot uitdrukking brengen dat er iets gebeuren moet waartoe wij niet in staat zijn. Of geschieden zal wat we zojuist in deze aangrijpende geschiedenis gelezen hebben. Namelijk dat wat gebeurde in Jeruzalem en in de omstreken van Jeruzalem door de kracht van uw genade en door het werk van uw geest, namelijk dat het woord wies, zoals dat in onze overzetting opgetekend is, het woord wies, het nam toe, het werd krachtiger en voller. En de betekenis ervan en de uitstraling ervan en de zegen erdoor nam hand over hand toe. Daar waren allerlei tegenkrachten. Er waren allerlei pogingen om het te verhinderen. Om de kracht en de overmacht van uw woord in te dammen. En het terug te dringen. Maar u betoonde, Heere, dat u de Almachtige was en bent. Ondanks dat alles, het woord wies. En het vermenigvuldigde. En het bereikte harten en mensen. En het ging door. En het bracht teweeg waartoe u het gezet had, Heere. Het keerde weder, jawel, met zegen. Met genade. Het deed zijn werk door de hand van uw Heilige Geest en door de overmacht van u, o Heere Jezus Christus, die als de grote koning in de kerk vergadert en beschermt en onderhoudt van het begin van alle tijden tot aan het eind van deze wereld toe. Het woord wies. Datzelfde woord, Heere, we mogen het ook bezitten. Het is niet een ander woord, maar het is hetzelfde. Het is er weliswaar overgezet, vertaald in de taal die wij verstaan. En daarom mag het in klanken onze oren en als u het geeft onze harten bereiken. Klanken die we verstaan, waarvan we de betekenis enigszins kennen. Maar nu moeten we ook belijden, Heren, dat de tegenkrachten en de tegenmachten er ook vandaag nog zijn. Weliswaar niet op de wijze zoals toen, maar ze zijn er wel. En ze zijn zelfs heel dichtbij. Ze zijn in ons eigen hart en leven. Zo worden we zelfs geboren, Heren, met een weerstand tegen uw woord. Met een hard hart dat zich zet tegen alles wat u ons weten laat door de bediening van uw getuigenis. En dan moet het ook vandaag, Heere, uw werk zijn. Dan zijn er ook vandaag wij niet toe in staat. De dienaar van het woord niet en de luisteraars van het woord niet. Om dat woord te laten doordringen, zodat het groeit en toeneemt. Zodat de kracht ervan zich kennen laat. Zodat het ons overmeestert. En zodat het ons te sterk wordt. Zodat, Heere, ons alle wapens en alle tegenkrachten uit de handen geslagen worden. En zodat we mensen worden en steeds meer zullen zijn die op de knieën, Heere, voor u liggen en bidden om de inhoud van uw woord te mogen verstaan, opdat ze u mogen kennen tot zaligheid. Maar, Heere, omdat u diezelfde God bent en omdat het woord nog eender is en niet verandert, en omdat uw Heilige Geest er ook nog is, Heere, daarom bidden we het. En we vragen het zonder dat wij u dingen kunnen aandragen, Heere, die als grond zouden moeten dienen. Maar we bidden het, pleitend op uw genade en op de overmacht van uw woord. Pleitend daarop, Heere, dat u Heere Jezus Christus de koning bent, die gezeten bent als de ruiter op het witte paard, om te overwinnen en al overwinnend. En dat u het bent die pijlen afschiet. En omdat aan u een belofte gegeven is. Namelijk dat de pijlen zullen treffen in de harten van des konings vijanden. En zoals wij vanmorgen bij elkaar zijn, Heren. Is het niet anders dan zulken die u daarin omschrijft en typeert. Des konings vijanden. En zo, Heren. Zo zijn we vanuit onszelf geen geschikte voorwerpen dat uw woord ingang vindt. Maar zo zijn we het wel vanwege uzelf. Want u hebt het voorwerp van uw overwinning zelf zo aangeduid. En zo zijn we, Heren, we passen er precies in. Maak ons dat tot wat we zijn voor uw aangezicht, opdat we gevelde vijanden zullen zijn en opdat we door genade ook steeds meer worden. Opdat we, o Heere, begeren niet anders dan naar uw wil te leven en u te dienen. We zijn met dat doel ook vanmorgen weer in de kerk gekomen, Heer, en we danken u ervoor. En ook met dat oogmerk zijn er die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. En we danken u ervoor dat het ook vandaag nog voortgaat en dat het ook onder ons voortgaat en dat u het ons geeft. Laat het niet te vergeef zijn, Heere, maar schenk ons in onze armoede en in onze ledigheid de vervulling vanuit de volheid die bij u is. Dan is het u bekend hoe dat we hierheen gekomen zijn. Met de zorgen van het leven misschien. Met de scheuren in ons hart. Met dat wat ons bezighoudt en wat we zomaar niet kunnen kwijtraken. Of misschien met onze gedachten vol van alle bezigheden van deze afgelopen week. Dat wat onze uren vulde. Waardoor we misschien wel minder dan waartoe we toch wel verplicht waren met de dingen van onze ziel en van de zaligheid en van uw dienst bezig geweest zijn. Maar nu zijn we hier. O Heere, laat alles wat ons bezighouden kan en alles wat ons aftrekken kan van u en van de aandacht voor uw woord, laat het een ogenblik mogen wijken. En wilt u door uw genade de krachtige en de overmachtige zijn, zodat we het vanmorgen, o Heere, mogen weten. Dat u die God bent die naar ons vraagt. Ook al moeten wij erkennen, Heere, dat wij niet naar u vragen en dat misschien in deze afgelopen week wel heel daadwerkelijk en concreet niet gedaan hebben. Maar schenk ons uw zegen, die altijd een beschamende zegen is. We bidden u voor diegenen onder ons die het moeilijk hebben. Vanwege rouw en verdriet wellicht, en ze zijn er. Vanwege de dingen die ons laten zien dat ons leven zo broos en vergankelijk is. Als er een ziekte in ons lichaam gekomen is, in de zwakheid. Gedenk ons, o Heere, en wilt u zo met ons zijn in uw trouw. Ootmoedig danken we u dat vanuit overzee tot ons gekomen zijn onze broeder en zuster Bertus en Helena Vermeulen met hun kinderen naar hun ouders en naar de verdere familie gekomen om een ogenblik bij hen te zijn en samen zich te verwonderen dat ze hun kinderen die ze ontvangen hebben allemaal mochten meebrengen. Dat heeft er anders uitgezien, Heere. Het jongste kind, om wie zoveel moeite en zorg geweest is en nog, maar u hebt gespaard en gedragen. En het is een aanleiding van ootmoedige dank. Laat het zo zijn, Heere. De lofzang in stilheid tot u. Om zo ook vertrouwen op u te hebben voor het toekomende. Geef goede weken met elkaar. Geef dat de gesprekken en herinneringen mogen eindigen in de erkentenis van u. Heere, gedenk ons zo allen. Wilt u zijn met de voortgang van uw woord vandaag onder ons, maar op alle plaatsen waar het woord verkondigd wordt. In de kerken, Heere, die wat het zichtbare betreft zo weinig een beeld vertonen van wat ze zouden moeten vertonen. Maar laat het u niet in de weg staan, Heere, en het staat u niet in de weg. Maar wilt u uw grote werk tot komst van uw koninkrijk nog voltooien? Dat is het ene. En tot verbreking van het rijk van de boze. Dat is het andere. En laat zo de boodschap, de dubbele boodschap die vanmorgen tot ons komt, tot vertroosting zijn aan degenen die uw troost behoeven, de ongetroost. En tot vermaning en tot correctie, tot bekering voor degenen die dat behoeven, de onbekeerden en de onbekeerlijken. En dat alles om Christus wil en tot uw eer. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit de 10e psalm, de versen 7 en 9. Psalm 10, vers 7 en vers 9. U krijgt gelegenheid om uw gaven van liefde en dank de Heere te wijden. De eerste collecte is voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. Na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vorige week hebben we met elkaar geluisterd naar het eerste gedeelte van Handelingen 12 tot en met het 11e vers. De tekst voor vandaag ligt in het vervolg daarvan, namelijk de versen 12 tot en met 23. Eigenlijk een dubbele geschiedenis. Handelingen 12, de versen 12 tot en met 23. Ik lees u nog het eerste gedeelte en tenslotte ook het laatste gedeelte van onze tekst voor. Allereerst vers 12, waar het dus begint. En als hij, dat is Petrus, die zojuist door de engel uit de gevangenis bevrijd is, als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. Tot en met de 23ste vers, ik lees u de versen 22 en 23, en het volk riep hem, en dan gaat het over Herodes, Herodes Agrippa, en het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren. Daarom dat hij goden de eer niet gaf, werd van de wormen gegeten en gaf de geest. Tot zover. Geliefde gemeente, we lezen in Genesis 19 deze woorden. En Abraham maakte zich des morgens vroeg op, en hij stond op de plaats waar het aangezicht van de Heere hem ontmoet was. Abraham had namelijk de vorige dag bezoek gekregen. Bezoek van drie mannen, drie engelen, van wie zelfs één de heilige God was. En de Heere had een bijzondere boodschap tot Abraham. Een tweevoudige boodschap zelfs. Allereerst een bevestiging van zijn ooit gegeven en sindsdien al dikwijls herhaalde belofte, namelijk dat Abraham nageslacht zou ontvangen en dat de Heere zorgen zou voor een zoon. De zoon der belofte zou geboren worden. Abraham, over een jaar zult ge een zoon hebben. Maar de Heere had nog een boodschap, namelijk dat hij de steden van Sodom en Gomorra zou gaan verwoesten, want de ongerechtigheden van de steden in de vlakte van de Jordaan, ze waren tot de Heere opgeklommen en de zonden van die steden, ze riepen om vergelding. En de Heere, hij zou het nu gaan doen. En we weten wat de reactie van Abraham toen geweest is. Een van grote bewogenheid. Abraham die zich bekommerde om het lot van Lot, zijn neef. En tegelijkertijd en daardoorheen toch ook van de inwoners van die steden. En Abraham die de Heere bidden ging. Smekend en pleitend bidden ging in dat ontroerende smeekgebed. Heren, als er nu nog 50 rechtvaardigen in de stad zullen zijn, heren, zullen de steden dan toch verdorven worden? En de Heer had het gezegd, terwille van de 50 zal ik de steden niet verwoesten, Abraham. En Abraham, hij dacht en hij vreesde dat er wel geen 50 zouden zijn. En we kennen de geschiedenis, hij daalde zelfs af tot 10. En de Heere volgde Abraham in zijn pleidooi. Ik zal haar niet verderven, Abraham, terwille van die 10. En toen vertrok de Heere en Abraham ging naar zijn tent. En toen werd het nacht. En hoe Abraham die nacht heeft doorgebracht, we zullen maar niet speculeren, maar we kunnen ons daarvan wel enige gedachten vormen, gemeente. En dan lezen we in Genesis 19... Abraham maakte zich 's morgens vroeg op om te gaan naar de plaats waar hij met de Heere had gestaan. Abraham gaat terug naar de laatste godsontmoeting. Abraham gaat terug naar die plaats waar hij voor de Heere neergezonken was en waar hij met eerbied gezegd de Heere aangevat had bij zijn schouder en gepleit had. Heere, verderf ze toch niet. Heere, gedenk toch in de toorn aan ontfermen. Heere, doe toch naar uw goedheid en barmhartigheden. Zo had hij gebeden, smekend, biddend, pleitend. En dan, ja dan gaat Abraham 's morgens vroeg terug naar die plaats. Wat gaat hij doen? Gemeente, hij gaat om het antwoord. Wat het antwoord van de Heere zou zijn. En Abraham, hij had misschien wel Psalm 85 kunnen zingen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Abraham, hij bad En tegelijkertijd haakte hij naar het antwoord. Gemeente, hoe bidden wij? Bidden wij ook in het gespannen uitzien naar wat het antwoord op ons gebed is? Bidden wij vanuit de nood en de drang die op onze ziel gelegd is? Of gaan we er misschien bij voorbaat al vanuit dat het toch niet geschieden zal? Als u bidt om bekering en redding van uw ziel, gaat u er dan misschien vanuit dat dat toch wel niet gebeuren zal? En dat dat in ieder geval vandaag wel niet gebeuren zal? En misschien denkt u, die verhoring die zal zo groot zijn, dat kan ik me helemaal niet indenken. Je bidt wel, maar het horen van de Heere verwacht je eigenlijk niet. Het zou veel te groot zijn. Abraham wel. Hij gaat in gespannen verwachting naar de plaats van zijn gebed. En nu verlaten we Abraham en nu gaan we, gemeente, vanmorgen naar Jeruzalem. Want er was een Jeruzalemse gemeente vergaderd geweest. En we hebben vorige week gehoord en we hebben het gelezen uit Handelingen 12. Dat ze de Heere baden en dat ze de Heere smeekten. En de Heere had gehoord op hun gebed. Petrus is uit de gevangenis verlost. En nu is hij op weg naar de plaats waar de gemeente was. Het is een dubbele geschiedenis vanmorgen. Een geschiedenis eigenlijk met twee polen. Twee polen die ons enerzijds zeggen dat de Heere een verrassend God is. En tegelijkertijd dat de Heere een geducht God is. Twee gedachten daarom. Allereerst een beschamende verhoring. Een geduchte straf. Een beschamende verhoring en een geduchte straf. Het laatste vers van de vorige week was het 11e. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, Petrus, die daardoor de engel uit de gevangenis weggehaald was, het was een wonder op wonder. En Petrus, hij staat dan als het ware nog met een draaiend hoofd, confuus en enigszins beduust, wat hem nou in die enkele minuten tevoren overkomen is. En de engel is inmiddels al vertrokken. Petrus, plotseling realiseert hij het zich, wat er gebeurd is. En wij zouden zeggen, ik knijp eens in mijn arm om te beseffen of het wel waar is. En het is waar. Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide, nu weet ik waarachtig. Het is waar. De Heere heeft zijn engel gezonden en hij heeft mij verlost uit de hand van Herodes. En uit al de boze verwachting van het volk van de Joden en van de oversten van de Joden. Zojuist lag hij nog te slapen. Streng bewaakt. Door 4x4 soldaten. En 2 soldaten waaraan die vastgeketend is. En elke zijde 1. Nee, daar zou geen schijn van kans zijn om te ontsnappen, jongens en meisjes. Althans, dat dacht Herodes. En dat dachten de overpriesters. Ze hadden Jacobus al ter dood gebracht en met het zwaard gedood. En nu? Ja, nu hadden ze toch even een grote vis gevangen. Petrus. Een van de meest toonaangevenden in de gemeente des Heren. Morgen. Ja, morgen zou hij terechtgesteld worden. Dan was er aan de zaak van die Jezus van Nazareth opnieuw een grote slag toegebracht. De invloed van Herodes zou toenemen. En hij zou nog meer populair worden bij de Joden. In die nacht sliep Petrus. Maar de Heere was de bewaker Israëls. Hij is het die niet sluimert en die niet slaapt, want de poorten der hel zouden zijn gemeente niet overweldigen. En nu, gemeente, nu staat Petrus buiten. Door de engel, door een van die gedienstige geesten, die tot dienst worden uitgezonden om de zaligheid te bereiden. In dienst van de Heere. De Heere vond dat de loopbaan van Petrus nog niet ten einde was. En wat de Heere wil, dat gebeurt er ook. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van s Heeren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt. En het is er. Zijn wil gebiedt. En het wordt terstond. En dat is tot verbittering en tot verbijstering van de vijanden. Maar tot verwondering en tot vertroosting van Gods kerk. En het is in ieder geval tot verwondering van Petrus zelf. En zo staat hij daar als een voorwerp van Gods ontferming. Reden om de Heere ootmoedig dank te zeggen. En dan wil Petrus er ook over spreken, want dan zoekt hij niet de eenzaamheid op. Dat hadden we ook kunnen bedenken, dat hij zich afzondert om voor zichzelf de Heere te danken voor wat hij geeft. Maar dan zoekt hij de broeders en zusters op. Dan besluit hij, zo lezen we het gemeente, zo hebben we het gelezen, dan besluit hij te gaan naar het huis van Maria. Niet Maria, de moeder van de Heere Jezus, maar hier Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd is Marcus. En deze Maria was ongetwijfeld een welgestelde vrouw, want ze had een groot huis. Dat blijkt wel, want de gemeente van Jeruzalem kan erin vergaderd worden, althans voor een aanmerkelijk deel. Een groot huis, zelfs met een voorportaal, een voorpoort, zoals we straks zullen lezen. Daar gaat hij heen. En er wordt wel gedacht dat dit ook het huis is waar de Heer Jezus met zijn discipelen ooit het laatste avondmaal heeft gehouden. Dat was het huis waar velen waren samen vergaderd om te bidden. Wist Petrus dat? Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Hoe kan hij geweten hebben, hoe kan hij vermoed hebben dat de gemeente samen was midden in dit nachtelijk uur? En toch, het zou best zo kunnen zijn dat ze ook ten tijde van de gevangenschap van Johannes daar in dat huis waren samengekomen. En dat Petrus daarom daarheen ging, omdat hij dacht dat hij daar wel enkele anderen zou ontmoeten. Petrus, hij zoekt gemeente die plaats op waar het meest waarschijnlijk is dat hij er zijn broeders en zusters zal ontmoeten. Dat zegt ons wat. Een enkele week geleden hebben we vanuit de catechismus nagedacht over wat het betekent, de gemeenschap der heiligen. Namelijk dat Gods kinderen met de band van Gods geest aan Christus verbonden zijn, maar in de gemeenschap van Gods genade ook aan elkaar verbonden zijn. En dat ze de schatten en gaven van Christus ook gemeenschappelijk mogen delen en hun eigen voorrechten ook met anderen delen wilden. Wat was de bedoeling van Petrus om naar dat huis te gaan? Wel, om datgene wat zijn belijdenis van vers 11 is. Nu weet ik waarachtig dat God zich over mij ontfermd heeft en mij verlost heeft. Wil hij over zichzelf gaan vertellen? Hoe moeilijk hij het gehad heeft. En dat het niet meeviel en dat de angsten van de dood zelfs door zijn hart waarden. Wil hij gaan vertellen dat het zo'n wonder is dat die engel des Heren hem ontketend heeft? Nee, gemeente Petrus wil gaan spreken over de Heer. Hij wil delen met hen wat zijn hart vervult. En hij wil met hen samen zingen, smaakt en ziet dat de Heer goed is. Hij wil zich met hen verblijden in de Heere en in zijn grote daden. En misschien, terwijl hij door de donkere straten van Jeruzalem loopt, zingt het al in zijn hart. Dat lied dat hij straks bij wijze van spreken opgeven zal om samen te zingen. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed de Heere ootmoedig met geween. Hij heeft mij in angstvalligheen geantwoord, mij gered, en ondertussen zal hij zijn pas versneld hebben. Maar de toepassing is voor ons, geliefde gemeente. De toepassing dat deze Petrus in eerste instantie, nadat de Heere hem beweldadigd heeft en de Heere hem verlost heeft uit de banden waarin hij was, dat deze Petrus de broeders en de zusters opzoekt. Voelt u aan, gemeente, hoe het moet zijn? Voelt u aan hoe het ook zal zijn als ik de vertroostingen en de bevrijdende daden des Heren in mijn leven, de zaligmakende genade van hem ontvangen zal? Voelt u aan hoe het is dat de dingen naar Gods bedoeling gedeeld worden? Om te zeggen, schep moed uit mijn behoudenis. De vraag is, gemeente, hoe het is. En geeft u zelf het antwoord maar. En de vraag is ook, hoe het komt dat. En geeft u ook zelf het antwoord maar. Dit is de weg die de Heere wijst. Het zal niet zo'n lange tocht geweest zijn voor Petrus. Jeruzalem was in die tijd nog niet zo uitgestrekt. Het duurde niet lang of hij arriveerde bij het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, en hij klopt aan de voorpoort en een slavinnetje doet open. Daar blijkt ook al uit dat deze Maria een welgestelde vrouw was. Ze had dus personeel. De naam van dat meisje wordt ook genoemd. Rode. Dat zou erop kunnen wijzen dat het kind oorspronkelijk uit Rodos komt, het eiland dat in de Middellandse Zee ligt. Maar dezezelfde naam heeft ook een betekenis. Het is een hele mooie naam, Roosje. Nou, dat is een naam die onder ons ook nog wel voorkomt. Ze wordt bij name genoemd. Het laat zien dat ook zij tot de gemeente van Jeruzalem hoorde. Ze kenden elkaar. En deze slavin van Maria kende ook Petrus. En als zij opendoet op een wenk van haar meesteres, dan is ze verbaasd wanneer ze daar een gedeelte van die poort opendoet. En ze ziet daar Petrus staan. En van verbazing vergeet ze de poort helemaal te openen. En ze snelt terug en ze roept het uit en ze zegt: Petrus is aan de voorpoort. En dan is het even heel stil. En dan ontstaat er een rumoer en ze zeggen tot haar: je raast. Zoiets van: ben je mal zeg? Dat is helemaal niet mogelijk. Petrus zit toch in de gevangenis? Maar ze blijft erbij en ze zegt: maar ik weet het zeker. Nou, het is misschien zijn engel, zeggen ze dan. En wat ze daar ook mee bedoeld hebben, daar gaan we nu maar niet over speculeren. Maar ze geloven er in ieder geval. Intussen blijft Petrus kloppen. En dan opnieuw. Dan komt Rode of misschien wel iemand anders. En dan eindelijk dan komen ze ertoe om voor hem de deur te openen. En dan lezen we: en als ze open gedaan hadden, zagen ze hem. En ze ontzetten zich. Ja, dat kunnen we begrijpen. Dat is een moment van verbijstering. Een moment van gemengde gevoelens. Van huivering en van vreugde. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat is hetzelfde woord dat wij gebruiken voor extase. Er ontstaat iets. Er zal een geweldig rumoer geweest zijn. Maar dan wenkt Petrus met de hand, want dat kan Petrus helemaal niet hebben. Dat daar dat huis druist van allerlei geluiden. De buren mochten eens. In ieder geval. Het is een verhoring op hun gebed. En ze mogen het zien en ze mogen het erkennen. Dat de gebeden van de gemeente van Jeruzalem, geliefde gemeente, opgeklommen zijn tot in de hemel. En dat daar de grote voorbidder, Christus Jezus, de gebeden van de Jeruzalemse gemeente heeft opgenomen. En die gebeden vol van aandrang en nood gebracht heeft bij zijn vader. En zijn goddelijke vader heeft ze verhoord. Maar nu is er toch een punt om een ogenblik bij stil te staan, gemeente. Want wat is dat toch? Ze hadden gebeden. Ze hadden de Heere gesmeekt. Onder tranen ongetwijfeld. En ze hadden het elkaar voorgehouden. Dat de Heere toch machtig was. En dat ze niet moesten stoppen met hun gebed. Maar we hebben gehoord vorige week dat ze gedurig baden tot de Heere. En ze hebben het tot elkaar gezegd. Dat de Heere toch een waker is over Israël. En dat hij toch in staat is om dingen te doen die zij niet konden doen. En misschien hebben ze de 130ste psalm wel gezongen. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. En ze hebben er op enig ogenblik misschien wel geloof voor gehad. En toen het gebeurde, toen geloofden ze het niet. U zegt misschien: ja, maar dat kunnen we toch eigenlijk wel begrijpen. Want die Jeruzalemse gemeente die bestond nog niet zo lang. En dat waren allemaal, jawel, het waren gelovigen, maar ze stonden nog pril. Ze stonden nog aan het begin van het geloof. En ze waren nog niet zo geoefend in de strijd van het geloof. Weet u, gemeente, wie daar samen waren? Weet u wie daar in dat huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waren? Leest u eens met me het 25e vers, helemaal aan het slot, dat behoort wel niet tot onze tekst. Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem. Die waren er ook bij. De grote toonaangevende mannen. U zegt, hoe weten we dat nou? Dat mogen we wel vermoeden. Want Barnabas moest tante zeggen tegen Maria, de moeder van Johannes Marcus, die zijn neef was. Barnabas. Barnabas, hij zal daar ongetwijfeld gelogeerd hebben bij zijn tante. Barnabas. De priesterzoon uit Cyprus. De zoon der vertroosting. Die tere en wijze man. Die zo geoefend was in de verborgenheden der godzaligheid en van het geloof. Een voorbeeld voor velen. En dan Saulus. Saulus van Tarsen. Saulus die voorbestemd was om heidenapostel te worden. Saulus die inmiddels al Paulus heette. Hij die door de Heere in een krachtige weg geroepen was, uitgerukt uit het diensthuis der ellende, gezet was in het koninkrijk van Gods licht en van genade. En straks, en het duurt nog maar even, dan zullen ze samen op zendingsreis gaan, Paulus en Barnabas. Deze twee. Het geldt ook hun, dat ze tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed waren. Ze geloofden het niet. Geliefde gemeente, wat moet de Heere geduld hebben met zijn kinderen. Wat hebben ze veel te leren. En wat is er veel waarover ze zich moeten schamen. Diep schamen. Nee, niet dat ze tot de Heere baden. Dat behoeft ze niet verweten te worden. Dat ze tot hem gingen met al hun nood. En dat ze hun begeerten met bidden en smeken voor de Heere legden. Maar dat bij hen niet gevonden wordt wat Jacobus de broeder des Heren later schrijven zal. Indien iemand van uw wijsheid of iets anders ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk. Was er dan geen geloof in dat bidden van Jeruzalem? Was daar dan niet dat aanhangen van de Heren? Hier zien we, gemeente, dat de allerheiligsten van Gods kerk nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid hebben. En dat ze wankelen en dat ze tot alle boosheid en zelfs tot ongeloof en kleingeloof in staat zijn. O, ze wisten het wel dat de Heere bij machten was. Maar ze konden zich niet indenken dat de Heere ook gewillig was. En dat hij spoedig, ja dat hij nog deze dag hun gebed verhoren zou. Dat het geloof een gave van God is. En wat blijkt toch dat de oefening van het gebed in de aanhankelijkheid voor de Heere een gave van de Heilige Geest is. Dat het alleen maar levendig kan zijn door de werking en door de voortdurende werking van de Geest, der genade en der gebeden. Wat zijn Gods kinderen? Wat zijn zelfs de pilaren van Gods kerk? In zichzelf niet anders dan mensen die zoveel met zichzelf te stellen hebben en met de duisternis van hun ongelovig hart, dat wanneer de Heere zelfs zijn weldaden geven gaat, dat hun ogen ervoor gesloten zijn. En dat ze toch nog te weinig krediet op de Heere hadden. De Heere die het waard is om geloofd en gekend en gediend te worden. Zullen we dat de gemeente van Jeruzalem verwijten, geliefden? Laten we tot onszelf inkeren. En vooral u, die door Gods genade toch het beginsel van het waarachtige geloof en van zijn genade ontvangen hebt. Wat kan het gebed, en dat geldt ons allen, maar dat geldt zelfs ook Gods kinderen. Wat kan het gebed dikwijls vormelijk zijn. En zelfs wanneer de nood en het gewicht van de dingen op ons hart gelegd is. Wat kan er dan toch nog een gemengdheid zijn met klein geloof en met ongeloof. Wat zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen? Daar in de storm op zee, terwijl hij zelf bij hen is. O ja, wel slapend, maar hij is het toch? Wanneer is het dan uitroepen van angst? En ze zich niet kunnen indenken dat hij hen redden zal. Dan zegt hij. En het is een verwijt. Dat ook hier geldt. Dan zegt hij. Hebt ge geen geloof? Hebt ge geen geloof? Ziet u alleen maar op de omstandigheden, terwijl u in het gebed bent tot mij? Hebt u geen geloof? Heere, leer ons het geloof. Leer ons de oefening van het geloof, opdat het waar wordt, Heere. Is er iemand van uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in duisternis wandelt, dat hij nochtans vertrouwt op de naam des Heren? Wat is bidden een moeilijk werk, geliefde? Het ware bidden, het is zelfs een onmogelijk werk. We zijn er niet zo snel. Nee, we zijn er niet zo snel, wat de dichter van Psalm 56 zegt. Als ik zal vrezen, dan zal ik op God vertrouwen. Ik zal God in zijn woord prijzen. Wat zal de mens mij doen? We zijn er niet zo snel. God moet het geven. De Heere moet me bij de hand nemen. En hij moet mijn ogen openen. En hij moet zelf met zijn geest, met zijn verlichtende geest in mijn hart komen. Was dat ook niet zo bij de vrouwen op het paasfeest? Ze stonden daar voor een geopend graf. Maar de engel moest het zeggen. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Gemeente, wat zal de les voor deze Maria geweest zijn? Deze Maria, de moeder van Johannes Marcus, want ze was er ook bij, toen op dat paasfeest. Ze heeft er ook gestaan, voor dat open graf. En ze heeft ook de verwijtende en tegelijkertijd de vertroostende blik van de engel gezien en die klank in de woorden gehoord. Hebt ge geen geloof? En ze zal het gezegd hebben. In al die jaren dat ik zoveel heb mogen leren. En dat de opgestane Christus in mijn leven verschenen is. En dat zijn geest mij geschonken is. Terwijl ik toch mag zeggen dat de zaligheid mij nu nader is. Dan toen ik eerst geleerd heb. O Heere, wat heb ik weinig geleerd. En wat moet ik telkens weer leren? Het lijkt wel alsof er totaal geen vordering in is geweest. Al die jaren. En ze heeft zichzelf moeten aanklagen. Vanwege haar ongelovig en haar kleingelovig hart. En het was ook haar belijdenis. En zij met Paulus. Ze hebben het misschien wel tot elkaar gezegd. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Alleen Gods genade en alleen zijn ontferming. Maar wat een wonder, geliefde, dat daar Petrus staat. Petrus, als het tastbare en het zichtbare bewijs daarvan dat Christus zijn woord waar maakt en dat hij aan zijn belofte niet afdoet, maar dat hij die het ooit gezegd heeft. Simon, Simon, de Satan heeft u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat deze Christus het in Petrus die daar staat, als het toonbeeld van de reddende en de bevrijdende genade van hem, dat Petrus het, dat hij het zeggen mag in zijn vertoning aan de gemeente van Jeruzalem, dat Gods werk, ondanks al het ongeloof en ondanks het kleingeloof, toch in stand zal blijven. En wat een genade dat dit ook vanmorgen verkondigd mag worden. Hebt u het ook zo nodig? en nu dat andere. Want we kunnen het begrijpen, er is geen kleine beroering, zo staat het er. Er is integendeel een geweldige consternatie ontstaan, toen daar op de volgende ochtend ontdekt werd, daar in de gevangenis in Jeruzalem, dat daar nog wel twee soldaten met kettingen aan hun arm lagen, maar dat Petrus verdwenen was. Ondanks de zware bewaking van 16 soldaten, de gevangene was weg. Voor Herodes bestonden er maar twee mogelijkheden. Of de soldaten hadden geslapen, alle 18, of ze hadden zich laten omkopen. En de Romeinse wet, geliefden, op dit punt was onverbiddelijk. De soldaten die tot taak hadden de wacht te houden over de gevangenen, die stonden met hun leven borg. Onder alle omstandigheden. En nadat hij ze scherp ondervraagd had, deze soldaten, liet hij ze wegleiden. Dat staat er wat verhullend. Maar het betekent niets anders dan dat ze weggeleid worden ter executie. In ieder geval, voor Herodes was dit alles uitgelopen op een misrekening. Een flinke streep door zijn pogingen tot vriendschap met de Joden. En we lezen dat hij Jeruzalem verlaat. Verbitterd, ontgoocheld. En hij vertrekt naar Caesarea. En dan gaat de geschiedenis verder. Want nu laat de Heere merken dat een mens zich niet straffeloos tegen de Heere verheffen kan. En dat bij God de hoogmoed voor de val komt. Dat de val volgen zal op de hoogmoedige verwaandheid en verwatenheid van een mens. Dan lezen we, en ik zeg dat maar even kort, dan lezen we over Tyrus en Sidon, dat waren zogenaamde vrije steden, die niet vielen onder het Romeinse bewind. Maar de machtshonger van Herodes kent geen grenzen en hij wil ten strijde trekken tegen deze twee steden en ze ook onder zijn machtsgebied brengen. Maar dan is daar enige Blastus, een minister, een machtig heer in het gevolg van Herodes, die als bemiddelaar optreedt en Herodes en degene die leiding geven aan de steden Tyrus en Sidon bij elkaar weet te brengen en zo de vrede weet te bewerken. De oorlogsdreiging neemt af. En dan ziet Herodes aanleiding om ten gevolge daarvan de aandacht op zichzelf te vestigen. Weliswaar ontvangt hij nu geen roem door een gewonnen oorlog, maar wel roem door een behaalde vrede. En de eer daarvan trekt hij naar zichzelf toe. En als daar, ter gelegenheid van een keizerlijk feest, omdat keizer Claudius, zo is het ons bekend uit de geschriften van Flavius Josephus, omdat keizer Claudius het verre Brittannië, het huidige Engeland, overwonnen had, en omdat de berichten daarvan doorgedrongen waren tot Caesarea, daarom wordt er een feest op poten gezet en het hele volk van Caesarea zit in het amfitheater. Het grote, ronde, machtige theater van Caesarea. En daar treedt Herodes op in een blinkend gewaad. Een gewaad bezet met goud en zilver en schitterende edelstenen. En als hij daar in de zon staat en zijn stem verheft, en met een machtige rede het volk de onoverwinnelijkheid van de Romeinse keizer en de geweldige betekenis van hemzelf onder woorden brengt, dan lijkt hij wel een god. En dan, waarschijnlijk daartoe aangezet door degene die daartoe door Herodes instructie hadden ontvangen, als daar in een machtige antieke weef daar het geluid door het amfitheater van Caesarea gonst: Herodes is Kyrios, Herodes is als een god. Dan glorieert Herodes en hij laat het zich graag welgevallen. Hij geniet er zo. Maar dan is het godstijd. Die God die de enige ware Kyrios is. de Heere, de schepper van de hemel en van de aarde, die God die jaloers is op zijn eigen eer, en die het niet zal toestaan dat mensen, zwakke mensen, zijn schepselen de eer die hem toekomt, naar zich toetrekt. En dan lezen we het. En van stonden aan ter plaatse sloeg een engel des Heren hem. Misschien wel dezelfde engel die een enkele week of maand tevoren in Jeruzalem geweest was om Petrus te ontbinden. Dezezelfde engel is ook nu een gedienstige geest van God en doet wat God behaagt en slaat daar de koning Herodes neer. God laat weten dat hij God is en dat Herodes maar een mens is. En een verschrikkelijke ziekte treft Herodes. Hij werd door de wormen gegeten en hij gaf de geest. Uit de boeken van Flavius Josephus weten we dat Herodes nog 5 dagen geleefd heeft. Maar het waren dagen van ontzaglijke pijn. Deze Herodes heeft een vreselijke dood gehad. Opgegeten als hij werd van binnenuit. Laat de heidenen weten dat ze mensen zijn. En laat de heidenen weten dat God God is. Dat er maar 1 Kyrios is. God in de hemel. Gemeente, zal ik van hieruit ook nog lijnen trekken naar onszelf. U zegt, maar ik ben Herodes niet. Gelukkig niet. Ik zie mezelf daar zomaar niet staan, bejubeld. Ik zal het niet toestaan dat aan mij de goddelijke eer wordt toegekend. Ik laat me niet als een god toejuichen. Maar weet u, geliefden, dat u en jij en ik allang in dezelfde zonde gevallen zijn. Dat dat de oerzonde is, was het niet de boze in de gestalte van de slang die Eva verleid heeft met de bewering dat ze als God zou zijn? En dat lag Eva wel, om als God te zijn. En wij, gemeente, wij zijn van haar geslacht. En het ligt ook ons wel, om als God te zijn. Niet dan? Niemand boven je te hebben, zelf Heer en Meester te zijn, zelf te bepalen wat je wilt en wat je doet en wat je kunt, zelf in het verborgen of openlijk toe te geven aan de ingevingen van je hart, alsof er geen God in de hemel is. Het was de spreuk uit de Franse Revolutie, maar het is ons aller spreuk, geliefden. Ni Dieu, ni maître, geen God en geen meester. En het was een heel beschaafde man die ongeveer een eeuw later onder woorden bracht, de dichter Willem Kloos, die zulke prachtige, jawel, nog steeds ontroerende natuurgedichten heeft geschreven. Maar hij liet wel blijken wat in ons aller leven ligt. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Maar de Heere zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Iets anders niet. Iets waar je je hoop op stelt en waar je je toevlucht toeneemt. En iemand anders niet. En jezelf ook niet. Geen andere goden. Want ik ben God. En gemeente, ik ga nog verder. De moderne psychologie heeft het al lang aangetoond wat de schrift eeuwen daarvoor al ons deed zien. Zelfs zijn we er allemaal toe in staat, heel concreet, om te doen wat Herodes deed. zich als God laten vereren. O, wellicht komt niemand van ons in die daadwerkelijke verleiding. Maar als het ons wordt aangeboden, er is genade voor nodig om het af te wijzen. Wat denkt u? De idolen van ons in sport en in film, de idolen in muziek en in amusement, de meesten van hen die nu zo vereerd en bejubeld worden en waar de stadions vol van lopen, de meesten van hen zijn ook gewoon begonnen als gewone jongens en onopvallende meisjes. Concreet? Laat ik het concreet maken, gemeente. Op Goeree Overflakkee herinneren de mensen elkaar nu aan de tijd dat André Hazes, de liedjeszanger, gewoon op de markt stond in een kraam waarin hij klompen verkocht. Dat was André Hazes toen. We zouden er zelf kunnen staan. Maar hij heeft het toegestaan. En wij zouden het misschien ook toestaan. Dat hij bejubeld werd. In al die jaren dat hij zijn liedje zong. En dat hij met zijn pseudo-religie de harten trof van de moderne onchristelijke mens. En wat er vorige week gebeurde is, laat het te meer zien. Tienduizenden in de arena. En 5 miljoen voor de beeldbuis. Daar klonk het ook. In ieder geval ontving hij de eer. Als een kurios. Als een god. En zegt u niet, gemeente. Ik zou er niet toe in staat zijn. U en ik. We hebben werkelijk niets nodig. Om meegenomen te worden. Het zit ons allemaal in het bloed. Om als God te zijn. En daarom is de toepassing ook voor ons allemaal. En dat begrijpt u wel. Daar gaat het op aan. Want dan komt er een dag. Dat de Heere zich laat gelden. Dan komt er, geliefde gemeente, een dag. Nee, dan zal de Heere zich niet meer van een engel laten gebruiken. Maar dan zal hij het zelf doen. Dan zal Christus het zijn. Dan zal hij daar staan. En hij zal ijveren voor zijn eer. Dan zal er een dag zijn dat het vervuld zal worden, het woord dat de Heer Jezus ontving op de dag van zijn hemelvaart, toen hij daar binnenkwam in de hemel. Zit aan mijn rechterhand, o mijn zoon, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Dan zullen ze allemaal als een voetbank aan zijn voeten gelegd worden. En hij zal zijn voet op hen zetten. En hij zal ze vertreden. En weet u wat er dan gebeurt? Dat wat Herodes overkomen is. Dan zullen al diegenen die hier als God wilden zijn. En die niet als een verloren zondaar aan de voet van Christus terechtgekomen zijn. Dan zullen ze komen op de plaats waar de worm niet sterft. 5 dagen, 10 dagen voor Herodes. De eeuwigheid voor al deze geliefden. Maar ik zeg u vanmorgen, het hoeft niet. Het hoeft niet. Want ook deze geschiedenis is ons geopenbaard. Opdat u zou vlieden. Opdat u zou vluchten van de toekomende toorn. En dan is het vooral degene die deze dingen zich aantrekken voor Gods aangezicht. En wie er gebed het is. O God, laat mij niet verloren gaan. Maar wees mij, o God, genadig. Dan is er deze bemoediging. Dat woord dat tot onze tekst nog niet behoort, omdat het volgende week onze aandacht zal krijgen als de Heer het geeft. Dit. Waaruit blijkt dat God en zijn woord toch de overmacht hebben. Dit. En het woord wies. Gods zaak gaat door. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Herodes dacht dat hij zou gloriëren. Die Petrus daar in de gevangenis en die biddende gemeente, ze hadden tegenover hem en zijn legioen van soldaten toch niets in te brengen? De rollen zijn omgekeerd en tot in eeuwigheid zullen de rollen zijn omgekeerd. Het woord van God wies, het nam toe. Dat koninkrijk van God, het zal toch komen en het zal komen voor allen die onderdaan van die koning geworden zijn. En daarom mag ik u uitnodigen, kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Amen. We zingen Psalm 2, de versen 1 en 6. Laat ons samen de Heere danken en bidden. U Heere, u bent een God van gezag. U draagt uw gezag. Maar het is hier op aarde, Heere, een betwist gezag. Maar het is boven alles een gezag, Heere, dat blijken zal. En dat alle tegenkanting overwinnen zal. En in beginsel al overwonnen heeft. En al degenen die uw vijanden waren. En die uw vijanden zijn. Ze zullen overwonnen worden. We moeten onszelf daar ook onder scharen, Heer, en we belijden het. Dat ligt zo van nature, zoals wij in onszelf zijn. Heere, laat dat wonder in ons leven gebeuren, dat wij bijtijds overwonnen worden. Dat we uw gezag erkennen gaan. En dat we niet anders willen dan deze koning te dienen, die een genadige koning is, de schoonste van de mensenkinderen. We danken u voor dit woord, Heere, dat tweevoudige woord met een dubbele spits. U neemt het voor uw kerk op, hoe kleingelovig ze ook zijn. Maar de machten van de hel en van de dood zullen haar niet overweldigen. Maar u overwint de boze, op uw tijd en op uw wijze. Heere, laat daar ook iets van zichtbaar mogen zijn in deze wereld. Dat de macht van alle tegenkrachten wordt ingetoomd en beperkt en teruggedreven. Betoon dat u de koning bent, Heere. In ons eigen leven, in de omgeving waar we wonen, in de gemeente, in deze wereld. Tot eer van uw naam en tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. Verheft gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.